Goedenavond allemaal. Iedereen weer heel hartelijk welkom op deze Jij Daar Jongeren live avond. Ontzettend gaaf dat jullie allemaal weer met ons verbonden zijn via YouTube. Deze avond bijwonen en beleven. Hey, voor ons hier in de studio vinden wij het heel prettig om te weten wie er allemaal met ons verbonden is. Dus laat even weten via de live chat dat je met ons meekijkt, waar je vandaan komt, met hoeveel personen je achter de buis zit. Dat is voor ons prettig om te weten. Mijn naam is Corné van der Linden. Ik ben normaal gesproken gastheer in Goes. En ook in deze avond geloven wij dat de Heere God ook voor jou persoonlijk een boodschap heeft. En daarom wil ik jullie bemoedigen aan het begin van deze avond met de volgende Bijbeltekst uit Romeinen 15. En ik geef jullie de woorden van God door. Daar staat: de God nu van de hoop mogen u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. We hebben afgelopen week hebben we het Pinkster, de uitstorting van de Pinkstergeest mogen vieren, mogen gedenken dat de Heilige Geest 2000 jaar geleden is uitgestort in de gemeente van de Heer Jezus. En die geest is nog even krachtig en die geest wil ook jou en mij vanavond bemoedigen dat hij ons wil vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat jullie overvloedig zullen zijn in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. Ja, naast mij zit Arjan Baan. Welkom hier vanavond. Fijn dat je in ons midden bent, dat je de tijd en de gelegenheid kon vinden om in ons midden te zijn. Arjan, even voor ons beeld. Je bent getrouwd.
Ik ben getrouwd en ik heb 4 kinderen, 4 tieners.
Ja.
En ik ben getrouwd met Alinda, alweer 22, 23 jaar ongeveer. Ik weet niet exact, maar dat klopt. En ik woon in de Alblasser Waard. En 4 tieners tussen de 20 en de 14 jaar. Mm-hmm. Dus ja, dat is mijn persoonlijke situatie. En in mijn dagelijks leven evangelist, rondreizend evangelist.
Ja. Hey, en vorige week was je jarig, zag ik op Facebook voorbij komen.
Ja, 26 mei was ik jarig.
Ja, hoe jong ben je geworden?
Ik ben 47 jaar geworden.
Hey, en je liet op Facebook een foto zien dat je een schroefmachine hebt gekregen.
Ja.
Betekent dat je thuis aan de slag moet? Is dat iets
wat
je vrouw gaf?
Ik was ergens geweest en mijn vrouw, als er iets is wat in ons huwelijk nog eens een keer een klein beetje miscommunicatie oplevert, is het vooral het klussen in huis. Daar, ik zeg altijd, ik heb 2 linkse handen. En ik klus totaal niet graag. Maar mijn accutol, die accu die werkte niet. Dus ik vroeg aan iemand van, joh, weet jij misschien wat voor merk je daar moet kopen? En uiteindelijk had hij zijn broer ingeschakeld. Die was een klusbedrijf begonnen. En die kwam bij mij zijn oude accutol brengen waar hij een paar jaar mee had geklust.
Okay.
Dus nu kan ik thuis aan de slag. Dus Kijk. Dat was eigenlijk mijn verjaardagscadeau.
Ja. Nou, mocht je nog ervaring op willen doen. Ik ben timmerman, dus je kan ook hier een dagje met mij mee.
Ik denk dat het beter is om jou misschien gewoon te vragen.
Kan
dat
ook.
Handiger als mij laten klussen.
Hey, maar in het dagelijks leven ben je, zoals je net zegt, rondreizend evangelist.
Ja.
Je bent ook directeur bij Hartkrij.
Ja, klopt.
En spreker binnen de Kerk van Nederland.
Ja.
Wat is nu de hoofdmissie van Stichting Hartkrij? Die vraag krijg ik nogal wel eens.
Ja, nou, 2 dingen eigenlijk. Hè. Geestelijke verdieping en herleving, opwekking. Hè. Dus eigenlijk, wij horen toch al dat veel jongeren soms dat ze zeggen, we horen in de kerk wel hoe ik aan het geloof kom. Hoe kan je nou de Heer Jezus leren kennen? Maar we horen zo weinig wat het nou betekent om te leven met de Heer Jezus. Dus hoofdzakelijk, laten we zeggen, niet dat we het alleen brengen. We brengen ook wel de boodschap van tot geloof komen. Maar hoofdzakelijk gaat het over levensheiliging. Praktische levensheiliging in huwelijk en gezinsleven. Ja. En ook opwekking dat God ook in deze tijd toch onder jongeren grote dingen zal doen. Want inderdaad, wat je zei, het is Pinksteren geweest. En de Heer wil ook vandaag de dag Pinksteren tot een levende realiteit maken. Dus ook wel dat we zeggen van, laten we met elkaar blijven bidden dat God zijn kerk herleeft, doet herleven ook in deze tijd. Dat is eigenlijk een beetje de accenten van Hartkrij.
Mooi, mooi.
Ja.
Hey, ik zag op je WhatsApp-profiel het volgende staan. Een hele mooie zin. Er staat, wij leven slechts om het lam te verhogen.
Ja.
Ik voel me eigenlijk wel even af, hoe doe je dat praktisch? Want je kan toch niet de hele dag het lam verhogen? Of dan moet er van een soort superchristen zijn? Of?
Ja, nou kijk, ik denk dat die uitspraak is trouwens van Ludwig Graaf van Zinzendorf. Ik ben op dezelfde dag geboren als hij. En hij is een beetje, het is wel een soort inspirator voor mij. Hij heeft in 1700 geleefd. Maar kijk, wij leven slechts om het lam te verhogen. Je zou het ook kunnen zeggen, dat betekent praktisch. Laat ieder moment, elke dag, Jezus zit op de troon van je hart. In al je motieven, in al je beslissingen, in al je activiteiten van niet ik, maar Christus. Dan verhoog je het lam uiteindelijk.
Ja, ja.
Dus dat is eigenlijk een beetje, nou ja, dat is een wilsbesluit. Dus elke keer weer een keuze.
Ja. Oké, okay, mooi. Hey, het thema van vanavond is de eerste 5 minuten na de dood.
Ja.
Heftig thema.
Ja.
Je hebt het thema zelf uitgekozen, bedacht. Hè? Vorig jaar toen we de sprekerslijst rondmaakten, toen kwam jij zelf met dit thema aan. Kun je ook 1 ding noemen waarom je dit thema uitgekozen hebt? Want je zou mijns inziens beter kunnen spreken over de laatste 5 minuten voor de dood.
Ja, nou, dat komt vanavond denk ik ook nog wel aan de orde.
Ja. Ja,
de moordenaar aan het kruis. Maar nou, kijk, ik denk dat we wel eens een beetje, of we in een tijd leven waarin we de dood soms toch wat wegschuiven.
Mm-hmm.
En dat we misschien ook wel eens geneigd zijn om, hoe moet ik het zeggen, ook als mensen sterven, toch maar het beste ervan hopen. Kijk, er staat in de Bijbel, zoals de boom valt, zo blijft hij altijd liggen.
Ja.
Dus mensen die sterven, ja, weet je, daar hebben eigenlijk geen boodschap meer voor. Want daar is de genadetijd voorbij.
Mm-hmm.
Hè? Of ze nou gered zijn of niet gered zijn. Maar het is juist belangrijk, inderdaad, om nu jongeren aan te spreken hoe belangrijk het is om te leven in het licht van je sterfdag. Ja. Want je kan nu al keuzes maken die daar rekening mee houden. Ja. Ja. Zodat je straks aan de goede kant staat.
Mooi. Oh. Ja, ja, absoluut.
Ja.
Mooi. Nou, bedankt voor het inkijkje even in jouw leven en gedachten achter het thema. Nou, vanavond dus het thema de eerste 5 minuten na de dood. En dat is een thema dat houdt mij persoonlijk best wel bezig. Afgelopen week overleed mijn oma. Die hebben we gisteren moeten begraven. En 11 weken geleden, toen overleed mijn opa. En ik heb een aantal weken voordat mijn opa overleed, heb ik afscheid van hem genomen. En hebben we achteraf gezien, ja, samen een ontzettend mooi gesprek gehad. Eigenlijk over het thema van vanavond. En ik was met mijn opa in gesprek. Ik zeg, opa, hoe is dat nou voor u? Ik weet niet beter dan dat u, ja, de Heer Jezus hebt lief gekregen, dat u hem dient, dat u hem volgt. En nu komt daar het moment dat u het leven gaat verlaten. En ja, hoe is dat nu? Want nu komt het erop aan. En dan moet je dat misschien een beetje proberen voor te zien. Ik zat daar met mijn opa in een verzorgingstehuis. En hij pakte met zijn oude handen pakte hij mijn handen. En hij zegt, Corné, jongen, hij zegt, het ligt zo in mijn hart. Hij zegt, het is zoals het in Psalm 17 ook staat. Zo leeft het op dit moment in mijn hart, zei hij. Maar het blijft vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen en u in gerechtigheid aanschouwen. Verzadigd met uw goddelijk beeld. Ik kan je vertellen dat het echt een van de gouden momenten is geweest in mijn leven. Dat we daar samen als jonge man en als oude man aan de voet van het kruis zaten. En ik zeg tegen hem, ik zeg, opa, ik zeg, hoe is het dan? Ik zeg, hoe ziet u dat dan voor u, hè? Dat u straks God in gerechtigheid kan aanschouwen? Want wie kan dat zeggen? En toen zei hij, jongen, en zijn stem brak. En we zaten eigenlijk allebei te huilen. Het was zo'n gouden moment. Hij zegt, Corné, hij zegt, dat kan nu alleen maar omdat er op deze wereld een kruis heeft gestaan. En aan dat kruis is die lieve Heere Jezus Christus genageld voor mijn zonde, zegt hij. En daarom kan ik straks God in gerechtigheid aanschouwen. Voor mijn opa en voor mijn oma afgelopen week werd het eeuwigheid. En vanavond draait het om jouw ziel. Wij gaan met elkaar een prachtige psalm zingen, psalm 122... waarin we die mooie tekst bezingen, wat ook weer van alles met ons thema van vanavond te maken heeft. En die psalm luidt als volgt. Ik ben verblijd wanneer men mij God vruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. En natuurlijk hebben we in deze tijd van corona, ik hoop het natuurlijk, dat je het verlangen hebt om weer naar de kerk te kunnen gaan, om met elkaar God de lof, de eer en de aanbidding toe te brengen. Maar ik hoop dat vanavond voor het eerst of opnieuw dat verlangen wordt geboren om uiteindelijk, net als mijn opa, naar het vaderhuis van God te gaan. We zingen deze prachtige psalm. Zing je mee? We gaan met elkaar deze avond beginnen met gebed. Deze avond willen we ook bidden voor Maaike. Zij is een vaste vrijwilliger hier in de studio. Momenteel wordt ze onderzocht of ze te maken heeft met het coronavirus. Dus vandaar dat ze niet bij kan zijn en willen we bidden voor haar. We willen ook bidden voor een jonge man uit de omgeving Lunteren. Hij is afgelopen donderdagavond geraakt door een auto, geschept door een auto. En hij ligt momenteel in het ziekenhuis. Er wordt gevochten voor zijn leven. En ik wil bidden voor de jongen zelf, voor zijn familie en vriendengroep die erbij zijn geweest bij het ongeluk. En ik wil jullie ook echt allemaal vragen. Willen jullie allemaal ook bidden? Nu mee bidden, maar ook je gebed meenemen vanavond, morgen. Voor het leven van deze jonge man. Laten we met elkaar bidden. Heer onze God, trouwe Vader in de hemel. We komen samen bij u aan het begin van deze Jij daar jongerenavond. Heren, en dan is onze hoop, die is op u. We hebben zojuist die prachtige woorden gelezen van uw dienaar Paulus, waarin hij ons tot op de dag van vandaag, waarin u ons bemoedigt, dat u de God bent van de hoop. Hoe onze situatie ook is. Hoe heftig het leven ook kan zijn. En hoeveel beprovingen we ook te doormaken hebben. Dat u de God bent van de hoop. En dat u uw vreugde en uw genade in onze harten wil uitstorten. Heren, wilt u dat vanavond doen? Door de krachtige werking van uw Heilige Geest. Heer, ik wil u bidden voor Arjan. Wilt u hem zometeen ook de woorden in de mond geven? Dat datgene wat hij heeft voorbereid om met ons te delen, dat het woorden zullen zijn van u. En dat het harten zal raken. Heer, we willen zo bidden. Wilt u grote dingen doen door deze avond heen? We willen u danken. Dat we mogen weten dat uw woord, wat al zo oud is, dat het altijd levend en krachtig is en dat het altijd zal doen wat u behaagt. Heren, we willen u danken dat u een God bent van dichtbij, niet een God van veraf, maar dat u de God van de hoop bent. We willen ook bidden voor een van onze vrijwilligers die hier geweest zou zijn, maar vanwege ziekte kan ze niet aanwezig zijn. We bidden voor haar, wilt u haar genezen, maar wilt u haar ook vooral nabij zijn in deze tijd. En als de weg anders zou gaan, als dat wij graag denken of uitstipperen, wilt u ook dan kracht geven en uw genade. Heren, we willen ook bidden voor een jonge man uit de omgeving van Lunteren die zo'n ernstig auto-ongeluk heeft gehad afgelopen week. Momenteel wordt er gevochten voor zijn leven in het ziekenhuis. Heren, we bidden voor hem. Wilt u zijn leven weer oprichten? Wilt u hem weer genezen? Als we naar de situatie kijken, dan lijkt het onmogelijk. Maar we weten ook dat we te maken hebben met een God van wonderen. Dat u genezen kunt. Heren, wilt u het doen? Wilt u het leven deze jongen weer teruggeven aan zijn ouders, aan zijn familie, aan zijn vrienden? We bidden voor zijn ouders. Wilt u bij hen zijn? Dat ze ook zullen ervaren dat er een muur van gebed om hen heen staat. We bidden voor de vriendengroep die erbij is geweest. Die het hebben zien gebeuren. Heren, wees u bij hen. En wilt u ook hen bemoedigen en troost geven. Juist in deze tijd. Heren, zo zijn onze ogen op u. En zien we uit naar wat u gaat doen. We bidden, wilt u iedereen die deze uitzending bekijkt, op dit moment of op een later tijdstip, een grote zegen geven. Dat ze worden bemoedigd, worden opgebouwd in de kennis en genade van u. En soms hebben we ook een berisping nodig van uw kant. Als we die vanavond krijgen, heren, dat we daarvoor open zullen staan. We vragen dit alles zo van u. In Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar Bijbel lezen. En ik lees jullie een Bijbelgedeelte voor uit 1 Korinthe 3. Daarin spreekt Paulus tegen de gemeente van Korinthe. En ik denk vanavond ook aan jou en mij. Want Gods medearbeiders zijn wij. Moet je over nadenken. Als je een gelovige bent, dan ben je Gods medearbeider. Gods akker en Gods bouwwerk bent u. Overeenkomstig de genade van God die mij gegeven is, heb ik als een wijze bouwmeester het fundament gelegd en een ander bouwt daarop. Ieder dient er echter op toe te zien hoe hij daarop bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus. En of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of stro, ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. Als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft stand houdt, zal hij loon ontvangen. Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hij zelf echter zal behouden worden, maar wel zo als door vuur heen. Ja, Arjan die zal straks spreken over twee soorten van sterven. Je kan op twee manieren sterven. Ik wil door middel van dit Bijbelgedeelte inzoomen op de gelovigen. Ik ben ervan overtuigd op grond van dit Bijbelgedeelte dat er ook als gelovige dat je ook op verschillende manieren kunt sterven. Hoe zijn dan jouw 5 minuten na de dood? Is er verschil? Ja, ik ben ervan overtuigd. Het fundament, dat is hetzelfde. We hebben net gelezen, het fundament dat gelegd is, dat is Jezus Christus. Dat is in alle gelovigen hetzelfde. Maar, zegt Paulus, of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, edelstenen, hout of hooi of stro, ieders werk zal openbaar worden. Dus je moet als het ware voor je zien, het is denk ik echt ook een beeldspraak, maar wel om het voor ons duidelijk te maken, is dat op de dag van het oordeel dat we allemaal worden getoetst. Dat datgene wat we in dit leven hebben gedaan, of dat stand houdt voor de eeuwigheid, of dat blijvende waarde heeft gehad. Want als je gebouwd hebt als gelovige aan Gods koninkrijk met goud, met zilver, met edelstenen, ja, als het vuur dat soort bouwmaterialen beproeft, ja, dan blijft dat zijn waarde behouden. En ik denk dat je deze bouwmaterialen, ja, ook mag zien als de goede werken die God heeft voorbereid, opdat zijn kinderen, zo staat er in Efeze 2, vers 10, dat zijn kinderen daarin zouden wandelen. En ik denk dat daarin een belangrijk verschil ook op te merken is, want je kan ergens in wandelen, dat zijn de goede werken die God heeft voorbereid, maar je hebt ook een keuze, denk ik. Je kan er ook bij gaan liggen of bij de pakken gaan neerzetten. En ik denk dat je dan op dat punt komt van dat je dan dus bouwt met hout, met hooi of stro. Want als die dingen beproefd worden door het vuur, hout, hooi of stro, dat zal verbranden. En dan sta je, zeg maar, als het ware voor God met lege handen. Andere gelovigen gaan je voor. Die komen de hemel binnen met goud, met edelstenen, met zilver. En jij staat daar met lege handen. En ik ben ervan overtuigd dat de Heilige Geest, ja, jullie, ons, mij overtuigt van de dingen die ertoe doen in ons leven. Zijn wij bezig met goud? Gaan wij voor goud, voor zilver en voor edelstenen? Of gaan we voor het andere? Net zoals in die gelijkenis. Dan zegt de Heere tegen die mensen die 5 talenten hebben gekregen, die hebben er 5 bijgewonnen, dus die hadden totaal 10. En die er 2 hadden, hadden er weer 2 bijgewonnen, die hadden er 4. Dan zegt de Heer, over weinig ben je trouw geweest. In het licht van de eeuwigheid is dat weinig geweest. Over weinig ben je trouw geweest, maar over veel zal ik je zetten. Ga in de vreugde van uw Heer. Ik zou liever dit verhaal horen, dat je over weinig trouw bent geweest, maar kom in de vreugde van uw Heer, dan dat je zult horen, je bent nergens of je bent in weinig dingen trouw geweest, maar ja, kom binnen, ook in de vreugde van uw Heer. Zeg maar, met je hakken over de sloot. En ik sluit af met een verhaal, of het waar gebeurd is, weet ik niet. Maar wat hier wel mee te maken heeft. Er was dus een oude man. Die ging sterven. Ja, het had mijn opa kunnen zijn geweest. En die oude man die zegt tegen zijn kleinzoon. Hij zegt, jongen, ik ga naar de hemel. En in de hemel ga ik Jezus helpen met het bouwen van woningen. He, want dat heeft de Heer Jezus gezegd voordat hij wegging. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En hij zegt, zul jij voldoende bouwmaterialen alvast vooruitsturen, zodat ik in de hemel werk te doen heb? De Heilige Geest, die weet waar jij mee bouwt en waar ik mee bouw. Heb je bekering nodig? Bekeer je dan. Ben je met goud bezig? Ga door. We gaan een prachtige lied zingen. Bouw uw koninkrijk.
Kom, vestig uw gezag, wees koning in ons land. Herstel uw beeld in ons, onthul uw doel met ons. Ontsteek de vlam van hoop opnieuw, een laaiend vuur in onze ziel. Stoot uw geest en laat uw kracht weer zien. Wij zijn.
Het volgende lied wat we met elkaar gaan zingen is het lied Ik heb u nodig. Dat is echt een gebed. Een gebed voor het leven nu, voor deze avond, voor alle dagen van het leven. Maar nog veel meer voor die eerste 5 minuten na de dood. En na het lied gaan we luisteren naar het appelwoord van Arjan Baan over dit thema. Stel tijdens de lezing alvast je vragen. Dat kun je gaan naar de website www.steljevraag.ek. Daar kun je alvast al je vragen stellen. Wil je met iemand van ons nazorgteam in gesprek? Wij zijn er ook voor jullie, ook vanavond. Heb je behoefte aan een luisterend oor? Ga dan naar onze website, naar www.jijdaar.nl/nazorgjijdaar. Nee, ik zeg het verkeerd, livechatnazorg.nl. Dus op de website is een link waarop je kunt klikken. En dan heb je contact met een van onze nazorgers. Die zijn er voor jou en geen vraag is hun te gek. Wij gaan de prachtige lied zingen, O God, ik heb u nodig.
Beste jongeren, jij die vanavond meeluistert, ik heb een hele directe vraag vanavond aan jou. Waar ga jij de eerste 5 minuten na jouw dood doorbrengen? Is dat in het paradijs, in de hemel? Is dat in de hel, de plaats waar ook de rijke man kwam die hier op aarde voor zichzelf heeft geleefd? Vanavond willen we met elkaar nadenken over Lucas 16, vers 19 tot 31. Dus als je vanavond een Bijbel thuis hebt, dan kan je daar het schriftgedeelte openen. Het gaat over de rijke man en de arme Lazarus. En we spreken vanavond over het thema de eerste 5 minuten na de dood. De belangrijkste ogenblikken in het leven van een mens zijn misschien wel de eerste 5 minuten na de dood. Waarom? Nou, in die eerste 5 minuten zal je ontdekken of het daadwerkelijk meer dan de moeite waard was wat je hier op aarde hebt geloofd. Dan zal je ontdekken of dat inderdaad zo was. Want we hebben allemaal natuurlijk een normen, waarden. We hebben allemaal dingen die we geloven en niet geloven. Maar als we dan na onze dood onze ogen open doen, dan is het natuurlijk de grote vraag, waar zullen we zijn? En was het de moeite waard? Ja, het zal een wonderlijk ogenblik zijn. Voor hen die de Bijbel geloofden, die de Heer Jezus hebben vertrouwd voor hun eeuwige verlossing. Het zal verwondering geven dat het volgen van de Heer Jezus meer dan de moeite waard was hier op aarde. Maar het zal het grootste drama en de grootste ontnuchtering zijn voor alle dubbelhartigen, voor alle religieuze mensen, voor alle atheïsten, voor alle die er net niet zo nauw mee hebben genomen. Ja, ze zullen tot de ontdekking komen dat ze ernaast zaten. Voor de ongelovigen zal eigenlijk blijken dat hun hele leven hier op aarde te vergeefs is geweest. Ze hadden beter niet geboren kunnen zijn. In Lucas 16, het gedeelte over de rijke man en de arme Lazarus, is de Heer Jezus zelf aan het woord. Hij die van de andere kant kwam, die uit de hemel kwam, die weet van een leven na de dood. Hè. Hij is zelf bij de Vader geweest. Hij kwam van de andere kant en hij weet hoe het eruit ziet. En hij is hier zelf aan het woord. En daarom moeten we vanavond ook op het puntje van onze stoel gaan zitten. Want in het gedeelte gaat het eigenlijk, ik zeg het maar even zo, over een toneelstuk in 2 bedrijven. Misschien heb je al eens een toneelstuk gezien. Misschien niet helemaal het juiste woord gekozen, maar dan weet je wat ik bedoel. 2 bedrijven. Er zijn eerst 2 mensen die hier op aarde bezig zijn. En dan gaan de gordijnen even dicht nadat ze gestorven zijn. En dan gaan de gordijnen open en dan zie je wat daar direct na de dood plaatsvindt. Wat er plaatsvindt in het leven van Lazarus, de arme Lazarus, de bedelaar, en de rijke man die niet bij naam wordt genoemd. Laten we eerst eens even kijken naar Lazarus. De eerste 5 minuten na de dood van iemand die gelovig was. Die zijn vertrouwen heeft gesteld op God. We lezen niet veel over het leven van Lazarus. We weten dat hij een bedelaar was en dat hij vol met zweren was. En dat betekent eigenlijk, je hebt weinig toekomst. En weinig geluk hier op aarde. Bedelen was eigenlijk het enige wat hij kon doen. Dat was namelijk het enige om te overleven. En hij lag voor de poort van de rijke man. De rijke man zal het misschien niet leuk hebben gevonden, maar hij leefde misschien wel ook, hè, van de kruimels van de tafel. Daar staat hij trouwens ook, hè, van de rijke man. Hij verlangde naar verzadigd te worden met de kruimeltjes van de tafel van de rijke man. Mogelijk heeft hij op een afvalhoop gezeten en zijn enigste vrienden die hij had, nou ja, dat waren een paar honden, want die likten zijn zweren. Een hartverscheurend tafereel. Een man waar we zouden zeggen weinig toekomst voor. En de grote vraag is natuurlijk, waarom ging Lazarus dan naar de goede plaats? Waarom ging Lazarus dan naar de hemel? Nou, niet omdat hij arm was, zoals de bevrijdingstheologie leert. Nee, rijke mensen en arme mensen, ze gaan niet verloren of komen niet in de hemel vanwege rijkdom of armoede. Beide worden op dezelfde manier gered. Als het gaat over onze zaligheid, kunnen we niets meenemen. Ben je er wel van de drongen? Je hebt misschien nog heel veel verlangens voor de toekomst. Maar wat je ook opbouwt hier op aarde, jonge vrienden, als wij sterven, kunnen we niets meenemen. Of we nou arm zijn of rijk. We kunnen niets meenemen. Maar weet je wat het grote geheim was? Nou, dat is de naam Lazarus. In die naam Lazarus, daar lag al iets in van een profetische betekenis. Eigenlijk betekent het, Heere, help. Dat zijn de twee oorspronkelijke woorden in zijn naam. Het betekent eigenlijk, de Heere is mijn helper. En dat was veelzeggend. Lazarus had geleerd in zijn leven op God te vertrouwen. Hij was op God aangewezen. En de Heer Jezus heeft zijn naam gekend. Hij was een gekende bij God. In tegenstelling tot die rijke man waar we zijn naam geen eens lezen. En wat gebeurt er? Hij sterft. We lezen, en toen de bedelaar stierf en door de engelen gedragen werd. We krijgen even een inkijkje. En ik weet het wel, in de hemel is geen tijd. Dat is een hele, dat vind ik ook heel moeilijk om allemaal te begrijpen. Maar we zijn hier op aarde. We hebben tijd en ruimte. En dat zal niet zo zijn in de eeuwigheid. Maar het is als het ware symbolisch. Die eerste 5 minuten. Wat lezen we daarover? Nou, het ene ogenblik is Lazarus gehuld in vieze kleren. Hij is verdrietig. En het volgende ogenblik wordt hij opgenomen in heerlijkheid. Hij komt thuis. Misschien had hij wel een hondenbegrafenis gehad. Ik denk dat er weinig mensen bij zijn begrafenis zijn geweest. Maar Lazarus wordt als een eregast door de engelen weggedragen naar zijn hemelse woning. Er staat, en door de engelen wordt hij in de schoot van Abraham gedragen. En hij ontdekt dat het leven na de dood een heerlijke realiteit is. Binnen 5 minuten ontdekt hij dat zijn ziekte, zijn pijn, zijn verdriet, zijn afwijzing, zijn vernedering voorbij is. Hij hoeft niet meer te bedelen om de kruimels van de tafel van de rijken. Nee, hij mag aanzitten aan de feesttafel van zijn hemelse vader en koning. Beste jonge vriend, vriendin, ouderen. Denken jullie wel eens na over de dood? Denken jullie er wel eens over na? Hoe belangrijk is het om in je jonge dagen aan je schepper te gedenken. Hier zien wij dat binnen 5 minuten dood geen dood is. Maar dat de dood een ingang, een doorgang is naar het eeuwige leven. Wat een levende realiteit is. Er zijn er geweest die in de verlichting hebben gezegd, dood is dood en het is afgedaan met de mens. Maar zoals ik al zei, Jezus is hier zelf aan het woord. Hij was aan de andere kant, hij weet wat er is na dit leven. En daarom vanavond die oproep, kies heden wie je dienen zult. Vandaag is het de welaangename tijd, de dag van de zaligheid. Heden, als je vanavond zijn stem hoort, verhard je niet, maar laat je leiden. De moordenaar aan het kruis. Die wordt beschreven in het evangelie. Daar lezen we iets over de laatste 5 minuten voor de dood. En toen heeft hij de allerbelangrijkste keuze in zijn leven gemaakt. Hij belijdt zijn zonde. En hij erkent dat hij de dood heeft verdiend. En wat zegt Jezus? Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. O, dat is vanavond de allerbelangrijkste beslissing die jij hier vanavond op aarde kan maken. Ik weet niet, heb je dat al gedaan? Heb jij al daadwerkelijk je knieën gebogen voor koning Jezus? Ben jij al met al je zonden gevlucht naar het kruis van Golgotha? En mag jij weten in jouw leven, de Heere is mijn helper. De Heere is mijn redder. Wat zou dat heerlijk zijn. Als je dat vanavond doet, dan is er blijdschap in de hemel. Omdat jij, de engelen zullen zich verheugen, omdat jij je tot God bekeert. Omdat je vertrouwen stelt op de Heer Jezus. En dan lezen wij hier dat hij gedragen wordt door engelen in de schoot van Abraham. Wat betekent dat? Nou, dat betekent, ik ben op de goede plek. Dan weet je zeker dat je veilig bent. Want Abraham, hè, was de vader van alle gelovigen. Dus dat is eigenlijk een soort symbolische uitdrukking voor rust en vrede. Misschien zie je het soms wel staan, hè, op een kerkhof. Hier rust in vrede onze geliefde vader, moeder. Maar weet je wanneer je dat echt op je grafsteen kan zetten? Als je daadwerkelijk hier op aarde rust en vrede hebt gevonden in de wonden van de Heer Jezus. Dat je mag weten dat hij je persoonlijke redder en zaligmaker is. Dat kan je alleen doen als je op tijd, in de genadetijd, rust en vrede hebt gevonden in de wonden van de Heer Jezus. Weet je, jonge vrienden, bij de dood wordt een allesbeslissende grens overgestoken. Zoals de boom valt, zo blijft hij eeuwig liggen. En daarom is deze genadetijd zo belangrijk. Toen ik hier vanavond naartoe kwam, reed ik over de provinciale weg van Sliedrecht naar Meerkerk. En daar is de afgelopen week, op maandagnacht, in maandagnacht, een jongen van 25 jaar plotseling tegen een boom gekomen. En is daar heel kort, de eerste voorbijgangers, gestorven in de armen van iemand anders. Hij heeft het tijdige met het eeuwige moeten verwisselen. Wat als jij deze week tegen een boom aanrijdt? Wat als jij deze week te horen krijgt dat je ongeneeslijk ziek bent? Waar ga jij dan de eerste 5 minuten na de dood doorbrengen als het sterven wordt? Laat die vraag vanavond eens tot je doordringen. Denk daar eens even over na. Waar zal ik dan staan? Is het wel met mijn ziel? Is het wel met mijn ziel? En dan gaan we zien wat er gebeurt op het ogenblik dat daar iemand sterft die niet aan de goede kant komt. We lezen hier in het gedeelte: en ook de rijke man stierf en werd begraven. Wat weten wij over die rijke man? Nou, er staat, hij ging gekleed in purper en zeer fijn linnen, en die elke dag vrolijk leefde en overdadig leefde. Nou, veel jongeren zouden zeggen, dat is een jonge man, dat is een man, die heeft het ver geschopt. Dat zou ik wel willen, elke dag uit mijn dak gaan, elke dag vrolijk zijn, elke dag de pleziertjes van het leven genieten. Een mooi huis, een goede bankrekening, 2 auto's voor de deur. Regelmatig nieuwe kleren kopen en 3 keer in een jaar op vakantie. Een mooi, fantastisch leven. Ja, en toch slaat hij zijn ogen op in de hel. En toen hij in de hel zijn ogen opsloeg, waar hij in pijn verkeerde. Waarom ging hij verloren? Waarom ging die rijke man naar de hel? Nou, niet vanwege het feit dat hij hier genoten had op aarde, dat genieten zijn hoogste goed was. Hij ging verloren omdat hij onafhankelijk van God leefde. Jongelui, als Lazarus betekent de Heer is mijn helper, dan betekent dat hij wist dat hij afhankelijk was van God. Voor tijd en eeuwigheid. En als er hier staat van de rijke man dat hij zijn ogen opslaat in de pijn, dan is dat omdat hij juist onafhankelijk is. Dat lezen we ook in de Bijbel, dat rijke mensen heel moeilijk zalig worden omdat zij niet vertrouwen op God, maar op hun geld en goed. Ze zijn niet meer afhankelijk voor tijd en eeuwigheid van God. En weet je wat nou het aangrijpende is? Hij was nog een verbondskind ook, een Jood. Hij spreekt hier over vader Abraham. En vader Abraham noemt hem kind. In zijn ouderlijk huis hadden ze de Torah en de profeten. Hij was opgevoed met de Bijbel, zouden we zeggen. Maar uiteindelijk kan dat hem niet uit de vlammen houden dat hij een verbondskind was. Mag ik het toepassen vanavond? Er zijn dominees, voorgangers, die de mensen eigenlijk een rad voor ogen draaien dat de doop zaligmakend is. Het verbond, dat je verbondskind bent. Maar hier zien wij het tegendeel. Het feit dat hij een verbondskind is, dat getuigt tegen hem. Dat getuigt tegen hem. Dat hij een verbondskind is. Hij heeft de weg geweten, maar niet bewandeld. En daarom zal het ook tegen hem getuigen. Wat aangrijpend. Nou, waarom is die rijke man verloren gegaan? Ik heb al gezegd, hij leefde onafhankelijk van God. Hij stelde zijn vertrouwen niet op de Here. Maar het tweede is, God heeft hem niet gekend. We weten helemaal niet hoe zijn naam is. Hier op aarde was hij een bekende van iedereen. Hè? Hij was een rijk man, hij was populair. En iedereen wilde wel feestjes met hem bouwen. Maar wat een drama. De Heer Jezus kent hem niet. In Lucas 13, vers 25 en 26 staat dat er op een dag komt, hè, dat de Heer Jezus terugkomt en dat mensen bij de poort zullen komen. En dan zegt de Heer, waar kom je vandaan? Ik heb jullie nooit gekend. Dat lijkt mij het verschrikkelijkste wat ons kan overkomen. Dat we hier op aarde in de kerk hebben gezeten, honderden, duizenden preken gehoord, jij daar avonden gehoord, waar de Heer Jezus verkondigd is en aangeboden, maar uiteindelijk niet geluisterd naar die welmenende roepstem tot bekering. En zal de Heer zeggen, waar kom je vandaan? Ik heb nooit een persoonlijke, intieme liefdesverhouding met je gehad. Ik ken je niet. O, vanavond wil ik je toe oproepen. Er is een Vader in de hemel die ernaar verlangt om een persoonlijke relatie met jou aan te gaan. Hij verlangt ernaar om zijn liefde met je mee te delen. Denk aan die gelijkenis van de verloren zoon. Er is een Vader die op de uitkijk staat. En die in je armen wil sluiten. Met heel je verloren leven mag je bij hem terechtkomen. Je mag je zonde belijden. Hij wil jouw zonde vergeven. Hij is verloren gegaan omdat hij onafhankelijk leefde. Het tweede is, God kende hem niet. Hij had geen intieme liefdesverhouding met de Here. Maar het derde wat we hier lezen is dat hij zijn eigen plan had ontworpen met betrekking tot de zaligheid. En dan komt hij achter, dat zit hij te smeden, wanneer hij zijn ogen opslaat in de pijn. Hè? Of in de hel waar hij in pijn verkeert. Kijk, Abraham, die wees hem op Mozes en de profeten in vers 29. Op Mozes en de profeten, wij zouden zeggen de Bijbel. En wat zegt dan die rijke man? Hij zegt, vers 30, nee, vader Abraham, nee. Hij gelooft niet in Mozes en de profeten. Dat dat zaligmakend is, dat dat ons kan redden, dat God dat kan gebruiken. Het lezen van het woord van God. Hij zegt nee tegen de Torah en de profeten. Laat ik het vanavond toepassen. Er zijn jongeren en ouderen die heel gemakkelijk nee zeggen tegen het woord van God. Die heel laatdunkend doen over de Bijbel. Maar als we het nou vanavond hebben over de zaligheid, over gered worden, dan werkt God dat uit door zijn woord en door zijn geest. Daarom zegt de Heer Jezus, onderzoek de schriften, want die zijn het die van mij getuigen. En gij meent in dezelfde het eeuwige leven te hebben. In dit woord gaat het over de Heer Jezus. Het is een liefdesbrief uit de hemel. 66 boeken die getuigen van een Vader, een heilig God, die het recht wil maken, die het goed wil maken met zondaren. Nee zeggen tegen het woord van God. Nee, wat wil de rijke man? Hij wil dat er iets spectaculairs gebeurt. Hij zegt tegen Abraham, laat iemand uit de doden opstaan om naar mijn broers te gaan en te zeggen dat ze zich moeten bekeren. Zie je het voor je? Dat je naar een begraafplaats gaat en ineens gaat daar een graf open. En ineens begint iemand te roepen vanuit dat graf tegen jou. Bekeer je, bekeer je. Het is nog genadetijd. Denk je dat je dan wel zal geloven? Ik denk dat je s'avonds op je bed ligt. Heb ik het nou gedroomd? Is het echt geweest? Er zijn mensen die verwachten alleen maar, die verwachten het van een briefje uit de hemel. Die willen spectaculaire ervaring hebben. Dan geloven ze dat God het werkelijk met hun meent. Nou, ik heb hier het woord van God. En hier staat zwart op wit in 2 Petrus 3 vers 9. Dat God niet wil dat er iemand verloren gaat. Maar dat ze alle tot bekering komen. Er staat hier in de Petrusbrief dat God niet wil dat jij verloren gaat. Het staat zwart op wit. En er staat er een nummer hier. Zal ik het zeggen en het niet doen? Spreken en het niet bestendig maken? Nee, God is geen God dat hij liegen zou. Staat er een nummer 23. God meent het. Hij wil niet dat jij naar de hel gaat. Hij wil dat jij aan de goede kant komt om eeuwig bij hem te zijn. En daarom zeg ik vanavond, heb genoeg aan de Bijbel. In de Bijbel kunnen wij de weg tot de zaligheid vinden. Hier staan twee wegen opgeschreven, zo duidelijk. Een weg naar de hemel en een weg naar de hel. En de Bijbel zegt hier dat er een grote kloof is tussen die twee. Bovendien is er een grote kloof aangebracht, vers 26. En de weg tot zaligheid is dat die grote kloof is overbrugd door het kruis van Golgotha. Misschien ben je al eens op vakantie geweest en zag je daar een hele grote kloof. En is daar een hangbrug. Nou, er is een grote kloof tussen de hemel en de hel. En misschien is het voor jou wel een onmogelijkheid. Ervaar je vanavond zo je zonde. En dat je het verkeerd gedaan hebt en dat je zo niet kan sterven. En besef je dat God heilig is en rechtvaardig is en dat hij de zonde niet door de vingers ziet. Weet je wat nou het evangelie is, wat de weg tot de zaligheid is? Jezus kwam van boven naar beneden om voor jou die grote kloof te overbruggen. Hij is de dood ingegaan om jou eeuwig leven te geven. Heb je genoeg aan het woord? Vertrouw je erop dat God door de belofte van de Bijbel en de waarschuwing in de Bijbel in jouw hart wil werken? Geloof je dat in dit woord God naar jou toekomt met zijn belofte? Bijvoorbeeld, die tot mij komt zal ik geenszins uitwerpen. Alle die hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden. In het woord van God, in de belofte, wordt onze reddingsboei uitgeworpen. De Eskines, de oudvaders, die zeiden, het regent manna rondom uw tenten. Dat betekent, de beloften komen rijk naar ons toe. Een van de Eskines zei ook, de beloften van God zijn als vishaken, komen die uit de hemel en jij moet bijten. Bijten, vertrouwen op Gods beloften. En als je dat niet doet, als je niet bijt en als je niet eet van, dat, van die manna rondom je tenten, van die belofte van God, als dat niet jouw vertrouwen is, als je daar niet je vertrouwen op stelt, zeg je nee tegen de reddingsboei die God in Christus uitwerpt. En weet je wat er dan staat, Johannes 12, vers 48? Een schokkend woord vanavond. Wie mij verwerpt en mijn woorden niet aanneemt, heeft iets wat hem veroordeelt. Namelijk het woord dat ik ook vanavond gesproken heb. Dat zal hem veroordelen op de laatste dag. O, als je vanavond niet tot Christus komt. Als je je leven nooit meer tot Christus vlucht. Dan zal deze boodschap van vanavond eenmaal tegen jou getuigen. Daar zal God erop terugkomen. Weet je het nog? Dat de reddingsboei is aangeboden. Dat je Christus is verkondigd. Dat je tot hem mocht komen. Nee, je hebt op jezelf vertrouwd. Je hebt in onafhankelijkheid alles van jezelf verwacht. O, dan zullen wij rechtvaardig door God geoordeeld worden. En dan zal de Heer zeggen, je hebt mijn woord gehoord, maar je hebt het wel bewust naast je neergelegd. We lezen hier dat die rijke man sterft. En misschien heeft hij er wel nooit aan gedacht. Hij dacht misschien hier 120 of 150 te worden. Hij heeft misschien de dood weggedrukt. Maar luister, jonge vriend, niemand ontkomt aan de dood. Als je 20 bent, heb je misschien nog hoogstens 70 jaar te leven. Als je 40 bent, misschien nog 40 jaar te leven. Maar als we morgen, ja, moeten sterven of zullen sterven wegen een ongeluk of een hartaanval of hersenbloeding of hoe dan ook, dan is het de grote vraag, slaan wij onze ogen dan ook op in de hel zoals de rijke man? Of worden wij gedragen door engelen in de schoot van Abraham? We zien hier dat de rollen worden omgedraaid. Binnen 5 minuten is die rijke man een bedelaar. Die rijke man met al zijn schatten, hij bedelt om 1 druppel water. Laat Lazarus naar mij toekomen en met de top van zijn vinger in het water dopen en mijn tong verkoelen. Oh, wat aangrijpend, jongelui. De hel is een levende realiteit. Het is een plaats van wroeging, een plaats van pijniging. En hij roept te laat. Heb medelijden met mij, dat had hij hier op aarde moeten roepen. Maar hij doet het te laat. Oh, wat een wonder als we hier op aarde leren smeken om genade. Want weet je, de hel is ook een plaats van herinneringen. Want weet je wat hier Abraham zegt in vers 25? Kind, herinner u dat u het goede deel ontvangen hebt in uw leven. Herinner je even wat je hier op aarde al hebt gehad? De hel is een plaats van herinneringen. De preken die zullen terugkomen. De waarschuwingen van je ouders. Het Bijbelonderwijs wat op school is gegeven. De jijderavonden. De catechisaties. Ze zullen terugkomen. Maar het is te laat voor hen die hun ogen opslaan in de eeuwige rampzaligheid. O, zijn hele leven is hij de allerbelangrijkste dingen vergeten. Hij is vergeten om zijn zonde te belijden. Hij is vergeten om vergeving te smeken. Hij is vergeten zich te bekeren en zijn leven met God in orde te maken. En weet je, dan ontstaat er zendingsbewustzijn in de hel. Ik heb er al iets van gezegd. Hij komt erachter. Er is geen escape. Geen tweede kans. En dan gaat hij bidden. Dan gaat hij vragen in vers 27. Ik vraag u dan, vader Abraham, dat u Lazarus naar het huis van mijn vader stuurt, want ik heb 5 broers die nog onbekeerd zijn. Dat is wat. Hij krijgt ineens evangelisatiebewustzijn. Zendingsbewustzijn. Hij komt erachter, geen tweede kans. En ik heb nog een paar broers op aarde die leven voor zichzelf in onafhankelijkheid. Laat Lazarus terugkeren uit de dood. En als iemand van de doden naar hen toe zou gaan, ze zouden zich niet bekeren. Maar het is te laat. En hij denkt dat dat hen gaat redden. En er staat er, nee, zij hebben Mozes en de profeten. Ze hebben het woord van God. En weet je, jij hebt meer dan Mozes en de profeten. Want wij weten van het Nieuwe Testament. Ik sprak vanavond Koos even. Toen zei hij, weet je dat? Want hij had er ook over nagedacht. Hij zegt, hun hadden Mozes en de profeten. De Torah en de profeten. Alleen het Oude Testament. Maar wij hebben het Nieuwe Testament. Daarin is God nog rijker geopenbaard. Als een liefdevolle vader die in Christus de zonde van de wereld vergeven heeft. De Heer Jezus heeft de zonde van de wereld ook van jouw zonde op zich genomen. En als jij je zonde belijdt en laat, zal je vergeving krijgen en barmhartigheid ontvangen en eeuwig leven. 5 minuten in de hel brengt hem radicaal tot verandering. En daarom zei William Booth van het Leger des Heils. Hij zegt, eigenlijk moeten alle evangelisten in de geest eens 5 minuten boven de hel hangen om te beseffen hoe belangrijk het is om dominee, evangelist te zijn. Eigenlijk hebben we dat allemaal nodig. Een indruk hoe verschrikkelijk het is om zonder Christus en buiten Christus te sterven. Oh, wij hebben het woord van God, wij zijn niet te verontschuldigen. We hebben meerdere Bijbels in huis en de Heere wil dat jij die Bijbel bestudeert. Dat je die Bijbel onderzoekt, want daarin staat de weg tot behoud. Ja, hij wist het heel goed. Er staat hier, hij echter zei, nee, vader Abraham, want als iemand van de doden naar hem toe zou gaan, zouden zij zich niet bekeren, zegt hij. Hij wist het, warempel. Een mens moet zich bekeren. Wedergeboorte is een eenzijdig werk van God. Wij kunnen onszelf niet van dood levend maken. Maar jij, u, wij moeten ons bekeren. Niet één keer, maar elke dag. Maar één keer moet de eerste keer zijn dat je omdraait van een ikgericht werelds leven voor de duivel en voor je ego. Dat je toekeert naar het kruis en naar God. En zegt, Heere, ik verlang mijn leven te leggen in uw hand. Het Griekse woordje, en dan gaan we afronden. Het Griekse woordje wat hier gebruikt wordt, is het Griekse woordje metanoia. En dat betekent tot bezinning komen, tot je volle verstand komen. Dat is eigenlijk bekering. Dat kan ook een proces zijn, hè, waarin je steeds meer gaat beseffen, ik kan zo niet doorleven in mijn popmuziek, in mijn leven voor mezelf, in de pleziertjes van deze wereld. Ik heb geen vrede in mijn hart. Ja, als je onbekeerd voortleeft en je weet dat er een hel op je wacht met verschrikkelijke pijn en herinneringen die tegen je getuigen dat je de weg geweten hebt en niet bewandeld, dan ben je vanavond niet bij je volle verstand. Dan ben je een dwaas. Oh, hij wist het en deed het niet. En hij geeft het zelf notabene aan. Oh, doe vanavond als de Canaanese vrouw. In Matthäus 15, vers 21 tot 28. Als de Heer Jezus komt, dan zegt ze, ja, Heere. Oh, ik hoop en ik bid dat je vanavond niet zegt, nee, vader Abraham. Maar dat je vanavond zou zeggen, ja, Heere. Ik wil een keuze maken om voor u te leven. Jij bent verantwoordelijk voor je eigen zaligheid. Jij moet die keuze maken. Niemand anders doet dat. En wacht daarom niet voor het voor eeuwig te laat is. Haast je om jouw levenswil. Want jouw reactie zal bepalen waar jij de eerste 5 minuten na de dood zal doorbrengen. De afgelopen week was ik in Zeeland. En daar rond ik mee af. Ik liep in Zeeland. Of ik reed op mijn fiets en toen zag ik ineens daar een man lopen op een akker. En hij was aan het gewas aan het bekijken en er stond alleen maar onkruid. En ik kwam naar hem toe rijden met mijn fiets. En ik zeg, nou, er staat niet veel op het akkerland. Hij zegt, nee, dat klopt. Hij zegt, het is meer onkruid dan mais. Ik zeg, ja, in de Bijbel staat er, als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het alleen. Kent u dat woord? Ik zeg, ja, ik zit hier in de gereformeerde gemeente. Ik zei, oh, ik zeg, maar nou heb ik een hele directe vraag. Kent u de Heer Jezus? En weet u, als u vannacht sterft, dat u de eeuwigheid bij hem zou mogen doorbrengen? Hij zegt, ik zou het niet weten. Ik zeg, hoe oud bent u? Hij zegt, 83 jaar. Ik zeg, maar stel nou voor dat ik een ongelovige ben. Zou u dan mij in 5 minuten het evangelie kunnen uitleggen? Hij zegt, dat zal ik u niet kunnen vertellen. Ik weet het echt niet. Schokkend. Dat wij ons leven lang in de kerk kunnen zitten. En geen heilszekerheid hebben. Ik heb hem gewezen op de gelijkenis van het grote avondmaal. Ik zeg, geloof je dat er een God in de hemel is? De God van Abraham, Isaac en Jacob. Die vanavond, of die op dit ogenblik, door mij heen tegen u zegt dat er nog plaats is bij de Heere. Hij zegt, ik kan het eigenlijk niet geloven. Ik zeg, maar de Bijbel, die zegt het. En daarom, ik zeg vanavond ook tegen jou, er is nog plaats. Vanavond. Er is nog plaats voor zondaren bij de Heer Jezus. O, kom dan vanavond. En stel niet langer uit. Hij wacht op jou. En hij verlangt jou vergeving van zonde te geven. en eeuwig leven en die persoonlijke relatie met hem. Amen. Zullen we met elkaar nu gaan zingen dat lied 598 uit Opwekking, waar we zeggen: ik leg mijn leven in uw sterke hand. Zing dat mee thuis en zegt: Heere, ik leg mijn leven in uw hand. Ik wil u aanvaarden. Ik wil ja zeggen tegen u en ik wil voor u leven.
Arjan, ontzettend bedankt voor je prachtige, maar ook heftige boodschap. De woorden die je namens de Heere God met ons wilde delen. Dank je wel daarvoor. En misschien, je hebt natuurlijk meegekeken. Ik heb ook een beetje meegeschreven. Bij mij kwamen er ook een paar vragen naar boven. Bijvoorbeeld de vraag als het gaat over Lazarus. Dan lezen we: het gebeurde nu dat de bedelaar stierf en door de engelen in de schoot van Abraham gedragen werd. En ik vroeg me eigenlijk inderdaad wel af van, ja, zou dan de rijke man door de demonen worden weggedragen in de hel? Hè? Zit daar een verschil in? Vroeg ik me zomaar af en misschien heb jij die vraag ook wel. En Arjan, stel ook de vraag aan ons, wat zal er op jouw grafsteen staan? Of wat als jij vanavond tegen een boom rijdt? Of als je de boodschap krijgt dat je ongeneeslijk ziek bent? Of deze vraag, denk je wel eens na over de dood? Hij zei ook, kies heden wie je dienen zult. Misschien denk je wel, ja, mij is altijd geleerd dat je helemaal niet kiezen kan. Dat je door de zonde dood bent in misdaden. En dat je daar helemaal niet kan kiezen. Misschien heb je daar wel een vraag over. Hij zei ook zo mooi, het regent manna rondom uw tenten. Maar hij zei ook, de hel is ook een plaats van herinnering. Hij zei ook, in de hel is zendingsbewustheid. Wel heftig als je erover nadenkt. Maar hij zei ook, misschien heb je het idee dat je 20 bent en dat je wel 60 of 70 wordt. Hij zei ook, als je stel dat je 40 bent, dat je er nog wel 40 jaar denkt bij te krijgen. Maar zo vanzelfsprekend is het niet. Mijn vader bijvoorbeeld werd 42. Misschien heb je vragen, stel ze gerust via onze live chat. Via steljevraag.ek. Wil je met een van onze nazorgmensen hier over dit thema doorpraten of over andere dingen die jou bezighouden, waar je het moeilijk mee hebt, of dat je gewoon eens even een luisterend oor wil, ga dan naar de website jijda.nl/livechat. Ja, wij hebben inmiddels ook gezien dat er kijkers zijn vanuit Canada, vanuit Oostkapelle, Vrouwenpolder, maar ook uit Lelystad en Apeldoorn. Ontzettend fijn dat jullie met ons verbonden zijn. Het kan ook zijn dat je later, als het ware, aangehaakt bent. Nou, ook dan vinden we het prettig om te weten. En leuk om te weten dat je met ons meekijkt. Dus geef dat nog even aan in de live chat. Ja, we kregen ook een vraag. Met hoeveel personen houden jullie nu deze avonden? Want ik zie heel veel mensen op het beeld. Nou, wij zijn hier in de studio met 8 mensen. En de videobeelden waarin je ziet dat er wordt gezongen, ja, dat zijn eigenlijk gewoon oude opnames van onze jongerenavonden die we nu inzetten voor deze avonden. Nou, we gaan een prachtig lied zingen, dat is het lied Zegenkroon. En na het lied Zegenkroon komt er een collectevideo voorbij. We hopen dat je met een gul hart deze avonden blijft mogelijk maken. Deze avonden kosten gewoon geld. Ook al hoeven we nu geen dure zalen te huren en veel met materiaal te slepen. Deze avonden kosten toch gewoon geld. Dus we willen vragen of je gift wil overmaken op onze website. Dat kan via de Gift-app. Er komt straks een videootje voorbij waarin duidelijk wordt hoe je dat kan doen. Je kan ook gewoon naar onze website gaan, www.jijda.nl. En daar is ook een kopje met donatie. Het lied Zegenkroon. Misschien denk je, wat heeft dat met deze avond te maken? Nou, ik dacht, stel je voor hè, dat je zojuist tijdens de lezing van Arjan je leven aan de Heere Jezus hebt gegeven. Ja, dan mogen we zeggen, welkom thuis. Maar vaak, als je dat gedaan hebt, dan zit de duivel niet stil. De duivel wil zijn prooi dan terug hebben. Dan zal hij direct aanvallen. Maar laat je niet misleiden. Jezus Christus is sterker. En aan hem is alle zegen. Misschien is het voor jou, voor een andere persoon, al jaren geleden dat je als het ware bent thuisgekomen bij God de Vader. En ben je toch ondertussen geregeld als het ware de deur uitgegaan. En zie je als het ware vanavond je zonde voor ogen zweven. Ook dan willen we jou vanavond bemoedigen met dit lied. Met het lied Zegenkroon. En daarin, in dat lied, dat bezingen we. Jezus, hij heeft elke muur neergehaald. Zie dus op hem. Hij heeft de dood onttroond. Zie daarom op Jezus. Zing je mee? En verlies jezelf en al je zorgen en tekorten in die lieve zaligmaker, Jezus Christus.
U zult altijd voor ons strijden. U hebt steeds uw trouw getoond. En geen waarheid is mijn blijdschap. Heer, u draagt de zegenkroon. U mijn helper en beschermer. U mijn redder en mijn vriend. Uw genade is mijn adem en mijn lied. Waar uw grootheid wordt bezongen, wil ik knielen voor uw troon. Waar u bent verstilt de onrust, want u draagt de zegenkroon. Vul dit huis nu met uw glorie. Vul ons hart met heilig vuur. Uw genade is mijn adem en mijn lied. Halleluja. Jezus overwon. Jezus overwon. Halleluja. U zult altijd voor ons pleiten. U zocht door tot u ons vond. En geen macht kan u bestrijden, want u draagt de zegenkroon. U bent Jezus de Messias, die de wereld redding biedt. Uw genade is mijn adem en mijn lied.
Thank you.
Ja, we hopen natuurlijk dat je onze rekeningnummer hebt volgepropt met geld. Zodat wij deze avonden mogelijk blijven maken. Ja, wij gaan naar de vragen stellen en beantwoording. Ik heb de vraag hier op mijn scherm staan. Dus het is niet zo dat ik ondertussen zit te appen met mijn vrouw. Of dat ik alvast iets aan het bestellen ben bij de McDrive voor zometeen. Maar ik heb de vraag hier op mijn scherm staan. En de eerste vraag is deze. Beste Arjan, hoe zal het zijn voor die gelovigen die het niet, dat het niet voor hen is? Sorry, die gelovigen die geloven dat het niet voor hen is. Ik doel nu op een grote groep christenen die geloven dat ze uitverkoren moeten zijn. Ze leven een nauw leven, maar komen er niet toe om te zeggen dat Jezus ook voor hen gestorven is. Staan zij nu wel of niet op het fundament? Zijn zij het hout en het stro waar we vanavond over lazen in Korinthe? Ik kom zelf uit de traditie en mag het uit genade weten dat de Heer Jezus ook voor mij gestorven is. Maar ik heb hier erg moeilijk mee vanwege mijn ouders en de rest van mijn familie.
Ja, dat is een mooie vraag. Ook een belangrijke vraag. Ik denk dat het heel belangrijk is waar ik steeds meer achterkomt, is dat er in Hosea 4, vers 6 staat, mijn volk gaat verloren omdat het geen kennis heeft. Dus zo'n vraag is heel belangrijk, hè, om te onderzoeken, wat zegt nou eigenlijk de Bijbel over behoud, hè, tot eeuwig leven? Nou, als je dit gedeelte leest in 1 Korinthe 3, en in de Herziene Statenvertaling staat erboven, Christus is het enige fundament. Ik ben in mijn stille tijd nou weer begonnen in Handelingen, maar er staat heel duidelijk beschreven dat er onder de hemel geen andere naam gegeven is dan de naam van Jezus, door de welke wij moeten zalig worden. Dus dat is heel belangrijk, ook in een tijd waarin je ziet dat er bepaalde ontwikkelingen zijn van, ja, weet je, wat je ook gelooft, Jood, Hindoe, Boeddhist, moslim, uiteindelijk is het allemaal dezelfde God, alleen er zijn meerdere wegen die bij God uitkomen. Dat is een grote leug. Dus als het hier gaat over gelovigen, dan ga ik ervan uit, hè, dat het gelovigen zijn die christen zijn. En dan zegt Paulus hier, want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, en dat is Jezus Christus. Jezus Christus was de Zoon van God die naar de aarde kwam. Hij heeft de zonde gedragen, hè, van de wereld. 1 Johannes 2, vers 1 en 2 staat dat beschreven. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonde van de hele wereld staat er. Dus, hè, er is een ruimte bij God vandaan om zalig te worden. Nu is het alleen de grote vraag. Je kan weten dat Christus gestorven is, maar uiteindelijk heeft het geen enkele waarde als je niet kan zeggen, ook voor mij. En daar zit de crux in deze vraag. Het gaat namelijk om persoonlijk geloofsvertrouwen. Iemand kan weten dat hij een zondaar is. Iemand kan weten dat Christus aan het kruis gestorven is. Maar het komt uiteindelijk op die persoonlijke toe-eigening aan. Ofwel geloofsvertrouwen, overgave. En in het Oude Testament vind ik een van de mooiste beelden. Hè, gaat het maar eens lezen in de eerste 5 boeken van Mozes. Als een vader gezondigd had, dan moest hij met een lammetje aan het touw komen als een zondoffer. En dan kwam hij daar bij de priester en dan wist hij dat hij gezondigd had. En hij wist dat hij een offer moest brengen, maar het kwam ook aan op die overgave en dat vertrouwen. Want wat moest hij doen? Hij moest met heel zijn lichaamsgewicht op die kop van het lam, van die bok, rusten en dan zijn zonde belijden. En dan met een mes moest hij het keel doorsnijden. En dan moest hij met eigen ogen zien, zonden zijn niet goedkoop. Dus hoe zit het dan met die mensen die, die geloven dat ze uitverkoren moeten zijn? Nou, er staat in Efeze 1 dat we uitverkoren zijn in hem. We mogen nooit met de uitverkiezing beginnen. Dat is een troostuk. Gelukkig is er een uitverkiezing, want anders zou ik niet zalig worden. Maar ik moet daar niet mee beginnen. Het is een leugen van de duivel als mensen beginnen met de uitverkiezing. Calvijn die bespreekt de uitverkiezing in het laatste deel, in deel 4. Hij wil daarmee zeggen, je moet er niet mee beginnen, maar je moet ermee eindigen. He, dat God mensen uitverkiest. Dus uiteindelijk staan ze nu wel of niet op het fundament. Nee, je staat alleen maar op het fundament Als jij je vertrouwen stelt op Christus en je Christus hebt aangenomen als je redder en zalig maken. Maar dat is maar het fundament. En dan moet je gaan bouwen. Maar dan kan je twee manieren kan je bouwen. Of met hout hooi stoppelen. En dat betekent dus dat letterlijk, dan kom je met de hakken over de sloot. Er is weinig levensheiliging geweest. Weinig zichtbaar geworden van Christus in je leven. Maar je hebt wel je vertrouwen gesteld op de Heer Jezus. En die andere groep van zilver, goud en kostbare stenen, dat zijn zij die onder leiding van de geest vrucht mochten voortbrengen. Toch? He, zo, ja, zo is het.
Ja, mooi. Ja. Dankjewel.
Ja.
Duidelijk antwoord, denk ik. Volgende vraag, Arjan, is deze. Een diepe vraag waar ik mee worstel. Hoe weet ik zeker dat ik met het sterven thuis mag komen en niet als de rijke man mijn ogen opsla in de hel?
Dat is een hele mooie, indringende vraag die naar het hart leidt. Kijk, ik denk als God door de Heilige Geest gaat werken in het leven van een zondaar, hè, dan ga je zulke, dit worden je levensvragen. En dan kan je die levensvragen wegduwen. Van ja, niet over nadenken hoor. Eerst nog even, eerst dit wil ik nog, of eerst dat. Hè, nee, het is altijd voor de duivel morgen. Later. Nee, deze vraag, dan moet je als het ware net zoals Jacob zeggen: ik laat u niet gaan, heren, tenzij gij mij zegent. Tenzij gij mij die duidelijkheid geeft. Nou, wat is er nou zo belangrijk om het voor het zekere weten? Het zekere weten, daar zou ik twee dingen over willen zeggen. Het gaat erom dat je een recht begrip krijgt van het evangelie. Van de blijde boodschap. En dat evangelie, dat komt naar ons toe in Gods belofte, heb ik al gezegd. En die beloften zijn in Christus ja en amen. En David heeft gezegd, op uw woord heb ik gehoopt. Dus je mag dat woord als het ware tegen je hart drukken. Zeggen, Heer, op uw woord heb ik gehoopt. Je komt daar niet bedrogen uit. Dus de zekerheid van het geloof ligt hier, in het woord van God. En in dat woord van God wordt gezegd dat als jij je zonde belijdt en op de Heer Jezus vertrouwt, dan kom je straks niet op die plek waar die rijke man was. Maar nou nog iets. Er is nog een zekerheid. En die zekerheid, dat noemen we wel het getuigenis van de Heilige Geest. In Efeze 1 wordt dat beschreven als de verzegeling met de Heilige Geest. Op het moment dat je je hart aan Jezus geeft, op het moment dat je tot geloofsovergave van de Heer Jezus komt, word je verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Dat, wat is verzegelen? Nou, kijk maar naar het graf van de Heer Jezus. Er werd een zegel op gedaan. Dat werd beveiligd. Daar werd waar een stempel opgezet van Pilatus. Hier mag je niet aankomen, het is van mij. Het is verboden, het is mijn eigendom. Nee, je mag daar niet een zegel op iets zetten, hè, een stempel erop zetten. Nou, een koning, hè, dat is mijn document. De Heilige Geest ontvang je inwonend als je tot geloof komt. En die geest getuigt met onze geest dat ik een kind van God ben. Dus naarmate jij vlucht tot Christus, luister goed wat ik nu zeg, naar de mate waarin jij vlucht tot Christus, je vertrouwen stelt op de Heer Jezus, naar die mate word je ook verzekerd dat als jij sterft, dat je thuis mag komen. Dus wat moet je doen? Elke dag vluchten naar Hem. En daar ligt de zekerheid, niet in jou. Hier is het niet zeker, hier is het alleen maar gevoel en zonde en teleurstellingen en falen. Maar zijn offer was volmaakt, want hij riep, het is volbracht, ook voor jou.
Mooi, dankjewel. Zo, we zijn ook ontzettend dankbaar dat je gewoon deze vragen stelt. Want we weten eigenlijk wel zeker dat er veel meer mensen met jouw vraag worstelen. Dus tegelijkertijd met jouw vraag worden heel veel mensen, krijgen hiermee een goed Bijbels antwoord. Dankjewel daarvoor. De volgende vraag is deze. Hoi Arjan, dankjewel voor het doorgeven van Gods woorden. Nadat ik tot geloof kwam, 2 jaar geleden, worstel ik enorm met zonde, waar ik niet los van kom. Of waar ik niet los van lijkt te komen. Ik bid dat God mijn verlangen buigt, maar op zwakke momenten verlies ik de strijd. Ik voel me dan wanhopig en ver bij God vandaan. Hoe kan ik mijn verlangen vernieuwen? Wanneer ik zie op Jezus, schaam ik mij vaak alleen maar. In plaats van dat ik een vervangende vreugde vind.
Een eerlijke vraag.
Ja, zeker.
Een eerlijke vraag. Ja. Kijk, ik denk dat... hoe moet ik het zeggen? Hè? Dat als je tot geloof komt, is daar een moment, ook in mijn leven, dat de liefde van God zo in mijn hart was uitgestort, dat de natuur anders was, de wereld was anders, de mensen waren anders, alles was anders. En het leek wel alsof de zonden niet meer terug zouden komen. Hè? Op dat moment toen ik echt vol was van hem. Maar wat gebeurt er na verloop van tijd? Dan blijk je niet verlost te zijn van je vlees. We zijn wel verlost van onze oude mens, niet van onze oude natuur. Dat zijn weer van die kleine dingen die je moet lezen. Lees maar in Romeinen 6. De oude mens is gestorven. Dus vul je eigen naam maar in. Jij leeft niet meer, zegt Paulus, maar Christus. Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Nou, dat zijn van die dingen die heel belangrijk zijn als het gaat over worstelen met je zonde. Het gaat erom dat jij moet leren in die zwakke momenten niet toe te geven aan je vlees, maar je laten leiden door de Heilige Geest. Dus als jij weer aan zonde toegeeft, aan de pleziertjes toegeeft, of in onreinheid of in losbandigheid leeft, of dat je de tong weer laat gaan en je... vult het maar voor jezelf in, ik weet niet wat die zonden zijn, dan bedroef je de Heilige Geest. Dat is wat, hè? Je hebt een eregast hier wonen. De koning der koningen woont in je hart. En je zit misschien achter je beeldscherm naar dingen te kijken, terwijl die eregast bedroefd wordt in jouw hart. Je maakt ruzie met je ouders, met je vriend of vriendin. Je trapt die ander in de grond. Je beleidt een kind van God te zijn. En die eregast wordt niet alleen bedroefd, er staat letterlijk in het Grieks gegriefd, diep gekwetst. Dus, wat is dan belangrijk? Nou, het is belangrijk dat je je zonde beleidt. Ja, maar ik heb het al zo vaak gedaan. Elke keer weer beleiden. Verootmoedigen voor de Here. Maar niet twijfelen aan Gods genade. Er staat in een van de formulieren, als je uit zwakheid in zonde valt. Nou, we zijn allemaal zwak. Maar als je uit zwakheid in zonde valt, dat is dus niet een way of life. Nee, dat gebeurt nog somtijds. Dat gebeurt nog incidenteel. Vroeger leefde je in de zonde, maar als het goed is, struikel je nu nog in zonde. Nou, als je in zonde struikelt, moet je niet de Gods genade vertwijfelen. Maar ook niet in de zonde blijven liggen. Je moet opstaan en je zonde beleiden, God danken voor zijn genade. En ja, wat dat moet je doen? Je moet drinken uit de fontein tegen zonde en onreinheid. Hè? Zacharia 13 vers 1, luister, zo'n geweldige belofte voor jou die hiermee worstelt. Te dien dagen, vandaag, is er een fontein geopend tegen de zonde en tegen de onreinheid. En die fontein is Jezus Christus. En dat is de kracht van de Heilige Geest. Kijk, jij krijgt die zonde nooit onder de knie. En dat laat God jou nu merken. God brengt ons op dat punt van Romeinen 7... Hè, dat je gewoon wanhopig kan zijn soms over je strijd en je falen. Maar het moet je uitdrijven naar het einde van Romeinen 7. Ik dank God door Jezus Christus. O, Hij doet het in mij door de kracht van de Heilige Geest. En daar wil God jou hebben. Dat jij, net als Lazarus, gaat zeggen, de Heere is mijn helper. Dat jij je lege handen laat zien aan de Heere. Zegt, Heere, ik red het niet, ik kan het niet. Kijk, want heel vaak, dan denk je nog dat je het zelf kan. Maar God brengt ons daar, waar wij een nul worden, waar wij blut, failliet, voor hem komen. En dan zegt de Heer, nou ben je op de goede plek. Nou ga ik het in jou doen. En daar mag je op vertrouwen, en daar mag je op hopen. En daar mag je God om bidden.
Mooi. Ja, ik kreeg wel eens een tip van een evangelist. Hij zegt, ja, zoek iemand in je omgeving die al lang met de Heere leeft. En ga gewoon eens één keer in de twee weken ook met die persoon in gesprek. Ja. Ga elkaar bevragen. Dan hoef je, als het goed is, heb je niet iedere keer de zin om het zomaar te zeggen. Om te moeten toegeven dat je weer in zonde bent gevallen. Dus dat is ook een extra stimulans om echt heilig te leven voor de Heere God.
Ja. Ja, ik denk dat ook inderdaad, er staat ook in Hebreeën 10, vers 25, laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals sommigen dat de gewoonte achten. Want als wij willens en wetens zondigen, nadat we kennis van de waarheid ontvangen hebben, blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonde. Dus daar staat heel erg het samenkomen, het onderlinge samenkomen, ja, ook op, als een geheim, als een medicijn, om, laat maar zeggen, niet willens en wetens te zondigen. Ik denk dat we gewoon elkaar keihard nodig hebben. Hè. Je kan heel erg in de anonimiteit blijven. Ik ben het met je eens.
Ja.
En hoe belangrijk het is gewoon om een buddy te hebben. En
ja,
beide zijn in die zin bedelaars. Weten
absoluut,
dat
ja,
ze van genade brood leven. Want hè, wij, als de Heer bij ons, ons loslaat, ja, dan zijn we ook tot alles in staat. Hè. Dus je hebt elkaar gewoon keihard nodig.
Ja.
Ja. Nee, vind ik het mooi. Ja, dat is helemaal mee eens.
Ja, Arjan, deze vraag. De vorige avond heb ik je op internet opgezocht via het contactformulier. Heb ik een bericht gedaan. Je gaf aan tijdens de vraagbeantwoording dat we je mochten benaderen. Ik weet niet of het misschien niet goed aangekomen is, maar je hebt er nog niet op gereageerd. Dus bij deze de vraag. Wil je op een andere eerder gestelde vraag reageren?
Ja, nou ja, dat is altijd voor mij een beetje een... hoe zeg ik dat? Ik heb een hele... Dus als het gaat over ja, hoe moet ik zeggen, leven onder leiding van de Heilige Geest, is voor mij heel belangrijk. Wat is dat? Dat is dat ik ten alle tijden, ook te midden van de hoeveelheid werk, de rust bewaar in mijn hart. Hè? Dus de vrede van God bewaar. Kijk, en ik merk wel eens dat ik of gedreven word door mijn e-mail, of door mijn WhatsApp berichten, of door weet ik het wat. En dan moet ik preken op zondag. En als ik daardoor geleid word, kom ik in onrust. En nou ja, ervaar ik gewoon niet de volle, de krachtige werking van de Heilige Geest. Dus in dit geval moet ik eerlijk zeggen, ik heb een vraag langs zien komen. Ik krijg wel meerdere vragen, maar ik heb een vraag langs zien komen. Dus ik kan tegen de vragen stellen, zeggen van inderdaad, klopt. En ik ga proberen deze week daarop te reageren. Dus dat is goed dat je me daar even aan herinnert.
Kijk, dankjewel. De volgende vraag. Het doet me pijn om zoveel mensen om me heen te zien, zoals die man op de akker die u beschreef. De boodschap is toch tot hem uitgegaan. Toch zijn ze er vaak van overtuigd dat het niet hun schuld of hun keuze is om het niet persoonlijk te geloven. Hoe kunnen we deze mensen bereiken? Is er voor hen nog hoop als ze niet veranderen?
Als ze niet veranderen, dus als ze niet de toevlucht nemen tot Christus, is er geen hoop. Ja, er is hoop zolang ze leven. Ja. Ze leven in genadetijd. Dus er is nu nog een tweede kans, een derde kans. Misschien nog een vierde, nog een tiende kans. Maar de Bijbel leert wel heel duidelijk ook, hè, dat we de geest kunnen weerstaan. Hè. Dat zegt de Heer Jezus op een gegeven moment ook. Hè. Gij wederstaat altijd de Heilige Geest. Hè, maar zolang het niet de zonde tegen de Heilige Geest is, dat betekent dat je Gods werk wel bewust voor duivelswerk uitmaakt. Nou, er zijn sommige mensen die worstelen daarmee, maar als je daarmee worstelt, dan heb je het niet gedaan. Maar hier gaat het erover, hè, van hoe kunnen we deze mensen toch bereiken? In de eerste plaats bidden. En dan kan je gewoon bidden, of gewoon, maar dan kan je bidden door te pleiten op Gods belofte. En zeggen, Heere, u zegt in 2 Korinther 4, vers 4... hè, dat het de God van deze eeuw is die de gedachten van de ongelovigen verblindt. Heere, wilt u de geestelijke verblinding wegnemen? Wilt u de bedekking wegnemen? Maar dan staat er dat die bedekking wordt weggenomen. Ik weet niet of dat weet wat er staat. Hoe wordt die bedekking weggenomen, denk jij? In 2 Korinther 3, wat er staat. Wanneer zij zich tot de Heere bekeren, dan zal de bedekking weggenomen worden. Nou, wie moet zich nou bekeren?
Ik heb gezegd, mens. Hè?
Die mens.
Ja.
He, dus voor diegene, he, dus voor twee keer. Het gaat daar ook over mensen die hier ook genoemd worden. He, van die mensen die ook. Zo'n man die op de akker loopt. Het gaat in 2 Korinther 3 gaat het over mensen die nog leven onder de wet met Mozes. He, er ligt een bedekking op hun aangezicht. Hun gedachten werden verhard, staat er. He, vers 2 Korinther 3, vanaf vers 12 tot en met 2 Korinther 4, vers 4. En dan staat er: die bedekking wordt er niet gedaan in Christus. Maar wanneer het zich tot de Heere bekeert, wordt de bedekking weggenomen. Nou, tegen deze man gebruik ik, en dat is denk ik het volgende wat ik nog wil zeggen, is gebruik hele eenvoudige voorbeelden. Ik zeg tegen hem, stel nou voor dat u deze week het coronavirus krijgt en u weet dat u dodelijk ziek bent. Het kan uw laatste tijd worden hier op aarde. En nou is er in Goes, is daar een dokter die heeft het medicijn met een poeder. En als je dat poedertje inneemt, dan ben je behouden. Of dan blijf je leven. Ik zeg, nou, dan weet u dat u dat virus hebt. En u zet een glas water klaar en u doet het poedertje klaarmaken. Ik zeg, en dat allebei red je nog niet. Dat maak je nog niet gezond. Dat je het weet dat je het hebt en dat dit het medicijn is. Ik zeg, want dan komt het erop aan dat u het ineent, er gebruik van maakt. Ik zeg, en ik noem dat bekering en het aannemen van de Heer Jezus. En u zegt, het moet je gegeven worden. En hij zat te luisteren en er was een vriend bij me. En hij zegt, hij hing aan je lippen. Nou, ik hoop dat in zo'n moment de Heilige Geest hem laat zien dat hij niet langer zegt, ja, het moet je gegeven worden, want het medicijn is ons gegeven in Christus. En het wordt ons aangeboden vanavond in de belofte van het woord. Alleen moeten we er wel gebruik van maken. Kijk, en als je er gebruik van maakt, dan is er niemand die zegt, zo, dat heb ik eens even zelf gedaan. De Henk Biddendijk gebruikt vaak dat mooie voorbeeld. Sommige jongeren onder ons die hebben dat al, ik dacht in 2010... Ik heb er ooit een paar preken over gehouden over die mijnwerkersramp in Chili. En dan wordt er zitten 33 mensen zitten 700 meter onder de grond. En dan wordt er een schacht geboord van boven naar beneden. Een beeld van het evangelie. Ja. Christus kwam van boven naar beneden. En de opdracht was instappen. Nou, niemand van die 33 mannen die boven kwam, die zei zo, dat heb ik even zelf gedaan. Nee, ze waren allemaal bewust. Het is de genade geweest van president Pinera dat hij die schacht heeft geboord. Dus weet je, het kan. Wij mogen een stap zetten. Wij mogen ja zeggen tegen de Heer. Dat wil zeggen, onszelf aan hem toevertrouwen. Maar dan komen we er ook achter dat het pure genade is dat we dat konden doen.
Het kwam van de andere kant.
Het kwam van de andere kant. Ja.
Bedankt voor de lezing. Volgende vraag. Ik wil graag gebed vragen voor een vriendin. Zij is ernstig ziek en heeft menselijke wijs niet lang meer te leven. Ze heeft erg veel pijn en is vermoeid. En ze vindt het moeilijk om hem aan te nemen als haar persoonlijk verlosser. Er is veel strijd in haar denken. Willen jullie meebidden voor haar dat ze rust mag vinden in hem? En ik wil jullie uitnodigen om ook als omgeving naast haar te staan.
Wat zou jij doen als jij een vriendin was? Of het gaat hier over een vriendin, hè?
Ja.
En je mag met haar spreken. Hoe zou je die persoon kunnen helpen?
Ja, goede vraag. Ik denk. Zou je nou precies gewoon, wat jij met die oude man hebt gedaan.
Zou je nou gewoon haar handen kunnen nemen en zeggen, kom, we gaan samen naar de voet van het kruis. En je bidt eerst, Heere, wilt u door uw Heilige Geest laten zien welke zonden er beleden moeten worden die nog niet beleden zijn. Wilt u het laten zien, Heere? In Jezus' naam. Amen. En je vraagt, waar overtuigt de Heer jou nou van wat zonde is in jouw leven? Nou, misschien wel de zonde van het ongeloof. Ja. Maar zeg het maar tegen de Heer. Beleid het maar voor de Heer. En zeg dan, kom, dan gaan we samen naar de voet van het kruis. Dan brengen we daar je zonde. En zeg dan ook, ben je nou bereid om te zeggen, Heer, in die korte tijd dat ik hier op aarde wil leven, Heer, wil ik mijzelf aan u overgeven. Heer, ik maak de keuze om niet langer op mezelf te vertrouwen. Ik wil u toelaat in mijn leven, Heer, om op de troon van mijn hart te komen zitten. Wilt u mij vullen met uw Heilige Geest? Wilt u mij vrede en rust geven in het volbrachte werk van Christus? Want we worden zalig alleen maar, niet vanwege onze keuze worden we zalig, maar vanwege het volbrachte werk van hem. Daar steunen we op. Dan ben ik ervan overtuigd dat zo iemand niet verloren zal gaan als ze het leven buiten zichzelf in Christus gezocht hebben. Dus ik denk veel meer dat we elkaar daarin ook mogen helpen.
Ja.
Kijk, uiteindelijk moet de Heer het getuigenis in het hart geven. Wij kunnen nooit zeggen, oh, nou ben je wedergeboren. Dat kan alleen de Heilige Geest doen. Maar we kunnen wel zeggen met Rut, je hebt de goede keuze gemaakt. En de Heer wil die goede keuze zegenen.
Absoluut. Bedankt voor dit antwoord, Arjan. Ik wil ook tegelijkertijd aan jullie kijkers vragen om ook te bidden voor deze vrouw. Arjan, we zijn toegekomen aan de laatste vraag. En dat is deze vraag, wie is de Heer Jezus voor jou?
Ja, die vraag is mij vaker gesteld, hè, bij jij daar. En hoe moet ik het zeggen? Hè? Hoe ouder je wordt, hoe langer je met de Heer leeft, hoe meer je van hem gaat zien. Hè? Het is als een diamant die steeds meer gaat schitteren. Kijk, toen ik net tot geloof kwam, toen zei ik, ja, als je dan deze vraag had gesteld, wie is de Heer Jezus voor jou? Dan zou ik zeggen, ja, hij is mijn redder en mijn zaligmaker. Hè? Hij is degene die voor mijn zonde stierf. Maar ik ben nu een jaar door de Bijbel aan het lezen en ik ben in Johannes geweest de laatste maand en nu ook in Handelingen. En daar zie je dat de discipelen getuigen van een hele nieuwe dimensie. Dat ze zeggen, wij zijn getuigen geweest van zijn opstanding. En mijn leven is in een bepaald opzicht veranderd doordat ik de Heer Jezus heb leren kennen als de opstanding en het leven. Niet alleen voor het hiernamaals, naar de dood. Maar hij wil ook in zijn opstandingskracht in mij werken en in mij wonen. He, dus als het gaat, wie is de Heer Jezus voor jou? Dan zeg ik, ja, hij is de opstanding, hij is mijn opstanding, hij is mijn leven. He, en ik weet dat ik daarom straks, als ik sterven moet, dat ik eeuwig bij hem zal zijn. Maar hier op aarde wil hij ook al in zijn opstandingskracht in mij wonen en werken. Dat wil zeggen, hij wil mij de power, ja, het dynamiet geven om tegendraads te leven in deze wereld. Ik heb dat niet van mezelf, die kracht. Maar het is zijn opstandingskracht in mij. En ik ben erachter gekomen, vroeger probeerde ik heel veel in eigen kracht te bewerkstelligen. En ik ben er nu achter gekomen, het enige wat mijn zaligmaker, mijn redder, hij is mijn leven. Maar vraag dat is dat ik met lege handen kom en zeg, Heer, ik kan het niet, wilt u het geven? Heer, ik kan mijn karakter niet veranderen, ik kan mijn motieven niet veranderen. Heer, geef mij de richting, ja, achter u aan. En ja, dat moet ik zeggen, dat is gewoon, eigenlijk is hij het overwinningsleven. Dus als het gaat over overwinnen, over zonde, ja, dat willen we allemaal graag. En heel veel mensen zeggen, we zijn een blijve arme zondaar. Nou, dan heb je nooit Pasen beleefd. Dan weet je gewoon niet wat het betekent dat Christus onze opstanding wil zijn. Want hij wil in zijn opstandingskracht ons alles geven wat mogelijk is om over bewuste zonde te heersen of te overwinnen. Niet ik die het doe.
Die opstandingskracht, zoals we vanavond de avond begonnen, ja, kun je dus inderdaad zeggen van, we leven slechts om het lam te verhogen daardoor.
Ja, ja. Naarmate ik hem, dat ik ervoor kies om Jezus toe te laten op de troon van mijn hart, naar die mate mag ik ook zijn kracht ervaren dat hij dat ook daadwerkelijk wil geven. Dat wat hij van mij vraagt, dat wil hij mij ook geven.
Arjan, ontzettend bedankt voor deze avond, voor je invulling. Je antwoorden, je Bijbels onderlegde antwoorden, mogen we wel zeggen. Ik wil vragen aan jou of je deze avond wil eindigen met gebed.
Ja.
En of je ook in het bijzonder wil bidden voor die vrouw die net werd genoemd in een van de vragen. Die zo ernstig ziek is en die zo worstelt met de toe-eigening van het heil.
Ja, we zullen bidden met elkaar. Heere, hemelse Vader. Als wij vanavond tot u komen, dan zijn we van doordrongen dat wij hier en thuis in de huiskamers, op onze studeerkamer of slaapkamer of waar dan ook, dat wij met vrijmoedigheid naar u toe mogen komen. U nodigt ons uit om in het heiligdom te zijn. En de priester in het Oude Testament kon alleen maar in het heiligdom komen, in het heilige der heiligen komen, als hij langs het brandofferaltaar ging en langs het koperen wasvat, wat getuigt van bloed en water. Wij komen naar u toe alleen op grond van het bloed van Christus. Dat bloed dat ons reinigt van alle zonde. Heer, en op grond van dat bloed mogen wij u Vader noemen. En mogen wij u als Vader vertrouwen. U kent ons hart. U weet wat er in ons omgaat. U weet of daar ook in Nederland nog velen zijn in de Bijbelbelt die worstelen met de toe-eigening van het heil. We bidden, Heere, voor morgen als de dominees de afgelopen week weer hun preek hebben voorbereid, dat ze morgen met vuur op de kansel mogen staan. Want vuur op de kansel brengt vuur in de gemeente. Heere, we bidden om geestvervulde prediking waarin het lam verhoogd wordt, waarin de Heer Jezus Christus verkondigd wordt om niet. Gratis, omdat het genade is. O Heere, u wil ja, niet enige, maar u wil ons alle redden, Heer. Want u zegt het in uw woord dat u niet wil dat er iemand van onze luisteraars verloren gaat, maar dat we alle tot inkeer en bekering komen. Tot ons volle verstand komen. Dat als we zo doorleven zonder Jezus, dat we reddeloos verloren zijn. Maar Heer, vanavond hebben we gehoord dat u het bent die uw vriendschap biedt. U handelt nooit met ons naar onze zonde. En daarom als we nou vanavond thuis zijn en worstelen met die toe-eigening. Heere, u staat voor ons. Ook in het gebed. En u zegt het. Kan je mij vertrouwen? Wil je mij vertrouwen? Ik heb een volkomen offer gebracht. Je hoeft niets meer toe te voegen. Je mag komen zoals je bent. Ja, het is waar. Je mag niet blijven wie je bent. Maar als je tot mij komt, ga ik dat allemaal veranderen in jouw leven. Met vallen en opstaan. Maar wat is er dat je nog meer zoekt dan dat je met het lam tevreden bent? O Heer, ik bid dat iedere luisteraar vanavond tevreden zal zijn met het lam. Het lam van God dat de zonde de wereld weggedragen heeft. Waarvan we vanavond mogen zeggen, zie het lam van God. De Heer Jezus Christus die er gehangen heeft aan het kruis. Heren, wij willen tot u komen. Ik wil, zoals die vier vrienden, eenmaal die blind of die verlamde man door het dak neerlieten voor uw voeten. Zo wil ik alle jongeren bij u brengen, aan uw voeten. Misschien is er ook onder ons een verlamde die het niet meer weet, die hulpeloos, wanhopig is. Ik leg hem voor u neer en ik zeg, o zoon van David, ontfermt u zich over hem of haar. We bidden ook in bijzonder voor het ernstig zieke meisje, die vriendin van degene die de vraag gesteld hebt. Heren, we brengen haar bij u en we zeggen, o zoon van David, ontfermt u zich over haar. Openbaar uzelf, Heren. Wilt u de geestelijke bedekking wegnemen? Wilt u de sluiers wegnemen, zodat ze helder zal zien dat ze zondaar is, zondares is en zo niet kan sterven? Maar geef dat ze net zo helder zal zien dat Christus Jezus de enige weg tot behoud is. Maar wilt u dan ook trekken met koorden van liefde en wilt u dan ook haar ervan overtuigen dat ze ja mag zeggen tegen dat ene offer. Ja, Heren, ik geloof. Kom een ongelovigheid te hulp. O Heer, ik bid dat die vriendin gebruikt mag worden voor haar vriendin. Om ze tot Christus te leiden, zoals Andreas dat deed met Petrus. Heren, we bidden voor al degenen die ernstig ziek zijn. En voor de poorten van de eeuwigheid liggen. Heer, ik bid dat niemand verloren zal gaan. Maar Heren, wilt u toch het evangelie bekendmaken. We bidden om die Pinkstergeest. Voor morgen, voor overmorgen, voor de komende tijd, totdat u terugkomt. Heere, geef dat het evangelie machtig en krachtig ook in Nederland nog verspreid mag worden. Bijzonder in de Bijbelbelt, in de reformatorische kerken, waar nog zoveel mensen in de kerk zitten. Net zoals die man die ik afgelopen week ontmoette. In de kerk en niet behouden. Behoudend in ons leven, maar niet behouden. O Heere, we kunnen heel behoudend zijn. We kunnen heel veel normen en waarden hebben. En toch niet behouden zijn. Wat aangrijpend. Heren, ik bid voor het werk van Stichting Jij Daar. Ik dank u, Heren, dat ze ook via internet en ook in het verleden al zoveel jongeren hebben bereikt. Wilt u ervoor zorgen, Heer, dat het door mag gaan. Dat de geestelijke boodschap uitgedragen mag worden. Dat er in financiën voorzien mag worden. In sprekers, in vrijwilligers. Heren, wilt u het werk rijkelijk zegenen. Heren, ik dank u voor een ieder die vanavond ook hier technisch betrokken was bij deze avond, Heren, wilt u ook diegenen die op de achtergrond werken, die anderen niet zien, wilt u ze zegenen en wilt u ze ook nabij zijn. Vader, zo dragen we elkaar aan u op. We bidden, Heren, om een gezegende nachtrust en geef dat we morgen uitgerust, Heren, opnieuw uw woord mogen horen. Heren, dat bidden en danken wij u alles in de wonderbare naam van Jezus. Heren, ik prijs u voor dat ene offer. Heer, ik prijs u dat u de opstanding in het leven bent. Ik prijs u, Heren, dat u, dat alles uit u en door u en tot u is. Heren, zalig worden is met je armen over elkaar, ook vanavond, jezelf zalig staren op Jezus. Heren, geprezen zij u de drie enige God. Amen.
Aan het einde van een jij daar avond. Dan gaan wij altijd staan en dan zingen wij de spreker staande toe. En dat kunnen we nu niet doen. Ja, ik stel voor dat je het thuis doet. We gaan een prachtig lied zingen van Selah. Dat is het lied Votum en Groet. Ik heb dat lied speciaal uitgekozen, Arjan, voor jou. Dus ik stel voor, Arjan, sluit je ogen. Open je handen en laat de woorden van dit lied tot je ziel binnenkomen. En ook uiteraard bij jou thuis. We zingen dit prachtige lied van Selah. Einde van deze Jaida live avond gekomen, hebben wij nog een aantal mededelingen voor jullie. De volgende Jaida live avond is aanstaande donderdagavond. Dan hoopt Marcel vroeg op hier te spreken met het thema Hoezo Amazing Grace. Dus we hebben na deze avond nog 3 jongere avonden voor de zomerstop. En de eerste is dus aanstaande donderdagavond. Je kunt nog steeds gebruik maken van ons nazorgteam via jaida.nl/livechat. Mocht je nog geld willen overmaken en nog gebruik willen maken van de gift app, we gaan zo meteen nog 1 lied zingen en na dat lied komt nog een keer de gift app voorbij. Dus dan krijg je opnieuw de mogelijkheid om nog geld te doneren als je dat op je hart hebt. Wij gaan afscheid van elkaar nemen. Wij willen jullie allemaal ontzettend bedanken voor het kijken. We hopen echt dat de Heere God vanavond tot jou, tot je hart gesproken hebt. We willen jullie allemaal vanaf deze plaats een gezegende zondag wensen. Voordat we gaan zingen wil ik jullie nog 1 Bijbeltekst meegeven. En het lied wat we zo meteen gaan zingen is het lied Vol verwachting blijf ik uitzien. En ik heb hier opgeschreven Vol verwachting blijf ik uitzien. Naar die eerste 5 minuten na de dood. Maar ik geef jullie nog 1 Bijbeltekst mee en dat is dit. Want de Heere zelf, mooi, het komt bij de Heere vandaan. Alles is uit hem en door hem. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. Wat zal dat bijzonder zijn? Een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden. Amen.
Thank you.